En daarna naar wat ons gelezen wordt uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Het vierde hoofdstuk, de versen 13 tot en met 25. Romeinen 4, vers 13 tot en met 25.
Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Want indien degenen die uit de wet zijn erfgenaam zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de belofte is teniet gedaan. Want de wet werkt toren. Want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar genade zij, ten einde de belofte vast zij, al den zade. Niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof Abrahams is, welke een vader is van ons allen. Gelijk geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld voor hem, aan welke hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en roept de dingen die uit niet zijn, alsof ze waren, welke tegen hoop op hoop geloofd heeft, dat hij zou worden een vader van vele volken, volgens hetgeen gezegd was, alzo zal uw zaad wezen. En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt, dat alreede verstorven was, alzo hij omtrent 100 jaren oud was. Nog ook dat de moeder in Sara verstorven was. En hij heeft aan de beloftenissen Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de Heer. En ten volle verzekerd zijnde dat het geen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Daarom is het hem ook tot gerechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welke zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem, die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft, welke over geleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.
Gemeente, wij willen vanmorgen in onze overdenking van het woord van God, zoals ons dat spreekt, van het werk en de dienst van de profeet Elia vervolgen. Wij lezen onze tekst uit 1 Koningen 17, de versen 7 tot en met 10a. 1 Koningen 17, vers 7, 8, 9 en het eerste deel van 10. En het geschiedde ten einde van vele dagen dat de beek uitdroogde, want geen regen was in het land geweest. Toen geschiedde het woord des Heren tot hem, zeggende, maak u op, ga heen naar Zarfat dat bij Sidon is en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden dat zij u onderhouden. Toen maakte hij zich op en ging naar Zarfat. Zover. Het heeft nu bijna een jaar geduurd dat Elia bij de beek Krit verblijf hield. Dagelijks heeft hij uit het wonder mogen leven. God voorzag in al zijn noden, De Heere zond raven die hem brood en vlees brachten 2 keer per dag. En water had Elia bij de hand, want hij kon het uit de beek Krit drinken. Gods zorg was er elke dag weer opnieuw. Maar in dat jaar waarin Elia opgeborgen was bij de beek Krit, ging het oordeel van de Heere in Israël verder. Er was droogte, zoals dat ook door het woord van de Heere was aangekondigd. Er was geen regen, er kwam geen dauw. En de gevolgen daarvan lieten zich hoe langer hoe duidelijker zien en gevoelen. En tenslotte is ook Elia daar bij de beek Krit gaan merken dat er al lange tijd in het land geen regen gevallen was. Want, zo lezen wij in onze tekst, het geschiedde ten einde van vele dagen dat de beek uitdroogde. Dat is natuurlijk niet op 1 dag gebeurd. Het is niet zo geweest dat die beek nog vol water was toen Elia 's avonds nog een keer ging kijken voordat hij ter ruste ging, en dat hij toen hij de volgende morgen opstond en naar de beek toe liep ontdekte dat die beek helemaal droog stond. Zo gaat dat niet. Die beek is langzamerhand uit gaan drogen. En Elia zag dat het waterniveau lager kwam te staan. Hij zag dat de stenen die op de bedding, op de bodem van de beek lagen, droog begonnen te komen. En dat die stenen die nooit meer nat werden, tenslotte ook door de brandende zon gingen verbleken. En hij zag dat het stroompje water dat door de bedding heen stroomde kleiner werd, dunner werd, totdat er bijna niets meer over was. En totdat Elia amper meer een handvol water vergaderen kon. Het staat er in onze tekst nogal simpel. En het geschiedde ten einde van vele dagen dat de beek uitdroogde. Alsof dat een simpel feit was. Maar het had geweldige betekenis. Het sprak om te beginnen, ik noemde al dat al, het sprak om te beginnen van het doorwerken van het oordeel van de Heere. Dat wordt er dan ook nog eens aan toegevoegd, er was geen regen in het land geweest. God houdt zijn woord, altijd. Ook als dat woord dreigt, ook als dat woord een oordeel aankondigde. God is betrouwbaar, zou hij het zeggen en niet doen? Hij had gezegd, er zal geen regen zijn, en er was geen regen. En het gevolg is ook bij de beek Krit merkbaar. Die beek droogt uit. Dat is het eerste waar we even op letten moeten. Maar dat uitdrogen van de beek had ook geweldige betekenis voor Elia. Want dat hield niet minder in dan een ernstige beproeving van het geloof van Elia. Wat had de Heere tegen hem gezegd? De Heere had tegen hem gezegd, ga weg van hier en wend u naar het oosten en verberg u aan de beek Krit en woon aan de, die voor aan de Jordaan is. En het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult. En ik heb de raven geboden dat ze u al daar onderhouden zullen. Het zal geschieden, zei God, dat ge uit de beek drinken zult. Dat was de belofte van de Heere. Het bevel was, ga en verberg u bij de beek Krit. En de Heere zegt hem ook precies waar die te vinden is. En de belofte is, gij zult uit de beek drinken. En nu nog even, en er is niets meer te drinken. Wat dan? Wat moet Elia dan doen? Gij zult uit de beek drinken, zei God. Daar lag de belofte in, ik zal ervoor zorgen, Elia, dat je niet van dorst versmachten zult. En het geschiedde na vele dagen dat de beek uitdroogde. Wat nu? Moet hij nu weg? Moet hij nu zelf kiezen waar hij heen zal gaan? Maar waarheen dan? De Heere had gezegd dat hij daar moest zijn, bij de beek Krit. Daar zou God hem onderhouden. U herinnert u dat de belofte was verbonden aan een voorwaarde. Elia kreeg niet zomaar een belofte die altijd en overal waar zou zijn. Overal is water en overal kunnen de raven komen. En overal kunnen ze brood en water en brood en vlees brengen. Nee, de belofte was gebonden aan één plaats. De vervulling van die belofte zou alleen maar daar bij de beek Krit ondervonden worden. Daar zou God zijn raven heen sturen. Daar zouden ze brood en vlees laten vallen om zo Elia te voeden. En nu kan Elia, u begrijpt dat wel, alleen maar weg van die plaats die hem door de Heere aangewezen is, als de Heere hem een andere plaats aanwijst. Stel nu dat Elia zelf aan het werk zou zijn gegaan en dat hij zelf zou hebben beslist, ja, maar nu heb ik geen water meer, nou moet ik ergens anders zijn. Stel dat hij vertrokken was bij de beek Krit vandaan en dat hij gezocht had naar een plaats ergens bij een ander beekje of bij een bron waar hij wel water kon vinden. Nu, dan was hij wat dat betreft gered geweest. Dan had hij weer wel wat te drinken gehad. Maar wat zou daar gebeurd zijn? Ik zou het de jongens en meisjes wel eens willen vragen. Wat zou daar gebeurd zijn als Elia ergens anders heen gegaan was waar hij wel water kon vinden? Dan had hij niet gestorven van dorst, niet waar? Dan kon hij drinken. Maar wat zou daar gebeurd zijn? Daar zou hij gestorven zijn van honger. Van honger. Want daar kwamen de raven niet. Die bleven komen bij de beek Krit. Daar alleen zond God ze heen. Dus Elia zou er niets mee opgeschoten zijn als hij uit eigen beweging vertrokken was. Maar u begrijpt het. Het plaatst hem voor een geweldige problematiek. Het is een beproeving van zijn geloof. En de vragen hebben zich vermenigvuldigd. Wat moet ik nu? Waar moet ik nu heen? Hoe bedoelt de Heere het nu? Ge zult uit de beek drinken en nog even en er is niets meer te drinken. En dan, de tekst zegt, toen geschiedde het woord van de Heere tot hem. De Heere heeft tegen Elia niet gezegd, 6 weken van tevoren, Elia, nou zal het niet lang meer duren en dan gaat de beek uitdrogen. En als je dat ziet en als er geen water meer in de beek overblijft, dan moet u maar vertrekken. Nee, zo deed God het niet. De Heere zei niets, in dat opzicht tenminste. Het woord van de Heere kwam niet tot Elia met een nieuwe opdracht en met een nieuwe belofte. Pas toen de beek uitdroogde. Pas toen Elia met de feiten geconfronteerd werd. Pas toen hij niet meer verder kon. Pas toen de belofte leek te mislukken. Toen kwam het woord van de Heere opnieuw tot Elia. Toen geschiedde het woord van de Heere tot hem, zeggende, maak u op en ga heen naar Zarfat dat bij Sidon is en woon aldaar. Een nieuw bevel. Een bevel om weg te gaan. Een bevel waarin Elia dus inderdaad nu van Gods kant te weten komt dat het de wil van de Heere is dat hij nu die schuilplaats bij de beek Krit zal opgeven en dat hij zich ergens anders heen moet begeven. En de Heere zegt nu ook weer precies waarheen. Hij laat dat weer niet aan Elia over, net zo min als de eerste keer een jaar geleden. Toen was het duidelijk daarheen, Elia, bij de beek Krit die vooraan de Jordaan is. Nu is het weer heel duidelijk. Elia moet gaan naar Zarfat. Een voorstadje van Sidon. Daar moet hij wonen. Zarfat, Sidon. Maar dat is in het buitenland. Dat is buiten de grenzen van Israël, ja. Dat is het land waar de schoonvader van Achab koning is, Et Baal. Dat is het land waar Izebel vandaan kwam. Dat is het land waar Izebel ook haar afgodendienst vandaan had meegebracht. Moet Elia daarheen, naar Zarfat, dat bij Sidon is, het land van de vijanden van Gods volk, het land van de afgoderij, het land van Izebel, moet hij weg uit zijn eigen land? Loopt hij dan niet juist nog veel grotere gevaren? Maar het bevel is duidelijk. De Heere heeft daar geen twijfel over laten bestaan. Ga naar Zarfat. En misschien was er nog wel een ander Zarfat, maar de Heere maakt aan Elia duidelijk. Nee, Elia, niet dat Zarfat ergens, maar dat Zarfat dat bij Sidon is. Ja, bij Sidon. Het bevel van de Heere is dus duidelijk. Ook ten aanzien van het adres waar Elia heen moet. Ik heb daar een weduwvrouw geboden dat ze u onderhouden. Een weduwvrouw? Zal Elia onderhouden worden door een weduwe die toen geen weduwepensioen had en die toen niet op allerlei manieren sociaal van overheidswegen ondersteund werd? Nee, weduwen hadden het zo breed niet. Weduwen waren de eerste die kwetsbaar waren. Weduwen waren vooral ook bij degene die, zoals we dat dan vandaag noemen, hoorden bij de zwakken in de maatschappij. De sociaal, de economisch zwakken. Als er ergens gebrek was, dan werd dat door de weduwen en de wezen meestal het eerste gevoeld. Wat heeft deze weduwe te bieden aan Elia? In deze dure tijd en hongersnood. En het blijkt straks in het vervolg wel dat zij zoveel niet had. Hoe kan Elia nu onderhouden worden door een vrouw die zichzelf niet onderhouden kan? Die zelf aan het allernodigste gebrek heeft. Moet Elia daarheen? Ja, want God geeft die belofte. Het bevel was duidelijk en er komt weer een belofte bij. Ik heb daar een weduwvrouw geboden dat ze u onderhouden. Gods plan zit erachter. Gods voornemen. En hij zegt het, mijn raad zal bestaan. En zo komt er tot Elia opnieuw een belofte dat de Heere voor zijn leven zorgen zal. Maar ook dit keer weer een belofte die verbonden is aan een voorwaarde. Let u er weer even op, net als in vers 4. Het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult en ik heb de raven geboden dat zij u daar onderhouden zullen. En nu weer in vers 9, maak u op. Ga naar Zarfat dat bij Sidon is en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwe geboden dat ze u onderhouden. Niet zomaar een willekeurige weduwe in Zarfat of ergens anders. Maar deze door de Heere aangewezen vrouw, deze door de Heere verordineerde vrouw, deze alleen, daar moet Elia zijn. En daar moet hij blijven. En ik hoef niet te herhalen wat ik vorige week zei, al zou het inderdaad alle reden hebben om dat te herhalen, omdat het woord van God het ook herhaalt. Maar de belofte is weer verbonden aan een bepaalde, door de Heere vastgestelde voorwaarde. En de vervulling van de belofte is afhankelijk en helemaal afhankelijk van Elia's gehoorzaamheid. Stel dat hij toch tegen zichzelf zei, nou helemaal naar Zarfat. Zijn er dan geen, als ik nou toch naar een weduwe moet, zijn er dan geen weduwen in Israël waar God gebruik van kan maken? Laat ik het maar eens proberen. En misschien heeft hij in zijn kennissenkring wel iemand die misschien ook nog wel gesteld was en die misschien nog niet tot de eerste behoorde die honger en gebrek zou lijden. En misschien was er voor Elia wel alle reden om het daar eerst maar eens te proberen. En dan kon hij tegelijkertijd de reis helemaal naar Zarfat vermijden. Stel je voor, naar dat land van de heidenen, naar dat land van de Baalsdienst, naar dat land waar die goddeloze vrouw van Agab vandaan komt. Nou, Elia had het kunnen proberen, maar hij had Gods beloften niet mee. En de vervulling van die belofte zou nooit gekomen zijn. De vervulling van de belofte is compleet afhankelijk van de gehoorzaamheid van Elia. Daar, in Zarfat, dat bij Sidon is, bij die bepaalde weduwvrouw, daar zal God hem onderhouden. Nou, en tenslotte laat onze tekst dan zien dat Elia, net als een jaar geleden, gehoorzaamt. Zonder tegenspreken. Heeft hij dan geen vragen? Ik denk van wel. Ik denk dat er allerlei vragen in zijn hart leven. Waarom naar Zarfat? En hoe kan dat nu bij een weduwvrouw? Allerlei vragen. Maar hij is toch gegaan. Toen maakte hij zich op en ging naar Zarfat. Heeft hij er nog eens een nachtje over geslapen? Ik lees het niet. Heeft hij er nog eens een poosje over gedacht? Nee, toen maakte hij zich op. Toen God dat zei, toen. Zodra de Heere het zei, terstond. Zonder tegenspreken, zonder aarzelen, gehoorzaam. Ook al was de weg lang, bij de Krit vandaan, helemaal bij het noorden langs van het volk, het land uit, het heidense Sidon in. Ook al moest hij naar het land van de vijand. Ook al moest hij naar het land van de vijanden. De vijanden van God en van zijn dienst. Ook al moest hij naar een weduwvrouw, die hij verder ook niet kent. Waar hij de naam niet eens van weet. Hoe zal ik er vinden? Vragen genoeg en toch gehoorzaam. En zo kwam aan dat verblijf bij de Bekrit een eind. Ik stel mij voor dat toen hij zijn spullen oppakte en wegging, hij toch nog eens even achterom gekeken heeft. Naar die plaats waar hij nou een jaar geweest is. En waar hij ondanks de eenzaamheid het toch menigmaal goed gehad heeft. Want God was aan zijn zij. Hij ondersteunde hem. Waar hij het toch goed gehad had, al zat hij dan daar alleen. Want dagelijks was daar weer het nieuwe bewijs. De Heere denkt aan mij. Dagelijks was daar weer een nieuw bewijs van de bemoeienissen van de Heere. De raven brachten een brood en vlees des morgens. En des avonds brachten ze een brood en vlees. En Elia zag daar de hand, de vaderhand van zijn God in. En in die afzondering heeft Elia ondervonden. Het is mij goed nabij God te wezen. Ik denk voordat hij de bocht omging langs de bergen. En voordat hij het plekje waar hij vertoefd had uit het oog verloor, dat hij nog een keer teruggekeken heeft. Waar het hem goed was in Gods nabijheid. En toen heeft hij zijn schreden resoluut gericht naar Zarfat dat bij Sidon is. Blind in de toekomst. Gewillig in het gebod. Wel nu, dat is de geschiedenis zoals die ons voorgesteld wordt in de versen van onze tekst. En ook nu leren we er weer heel wat uit als we leren willen. Vorige week, toen wij Elia's verblijf bij de Bekrit overdachten, toen concentreerden we ons op een aantal lessen die te maken hadden met God. Wat wordt er ons in die geschiedenis vers 2 tot en met 6 verteld over God? God die regeert in zijn ondoorgrondelijke soevereiniteit. God die getrouw zijn belofte vervult. Een God die zijn volk soms in de afzondering brengt. Ik laat dat nu liggen. Er is ook in de tekst van vanmorgen heel wat te leren omtrent God. Maar zoals we vorige week een keus maakten ten aanzien van wat de Heere ons hierin zeggen wil, zo doen we het vanmorgen ook. En we letten nu niet zozeer op wat de Heere doet. En wie de Heere is. En hoe de Heere zich bekend maakt in de geschiedenis van Elia. We kijken vanmorgen meer naar Elia. En dan met name naar het geloof van Elia. Zeker, het gaat ook in de woorden van de tekst van vanmorgen om wat de Heere met zijn knecht doet. Maar we concentreren ons vanmorgen meer op de vraag hoe die knecht van de Heere eronder is. Hoe hij het meemaakt. Hoe hij het beleeft. Die uitdrogende beek. En dat nieuwe bevel met die nieuwe belofte. En als we daarop letten, dan komen we terecht bij het geloof van Elia. En onderwijst het woord van God ons in het geloofsleven. We krijgen in onze tekst een aantal lessen ten aanzien van het leven des geloofs. Drie lessen. De eerste is, het geloof wordt beproefd ten einde het te sterken. God beproeft het geloof van de zijnen. Met de bedoeling dat hij het door de beproeving zal sterken. Had Elia geloof? Ja, hij had geloof. Dat bleek wel toen hij gehoorzaam aan het bevel van de Heere naar de beek Krit ging. Vertrouwend op niets anders dan een woord van God. Een woord van God. Hij zou raven sturen en er zou voedsel zijn en er zou water zijn om te drinken. En in dat geloof is Elia gegaan en in dat geloof heeft hij daar dagelijks geleefd. Om te ondervonden, om te ondervinden dat het geloof zijn bevinding heeft. Maar dat geloof van Elia, zo goed als het geloof van al Gods kinderen, dat de Heere zelf gewerkt heeft, moet wel gesterkt worden. Het moet wel geoefend worden. De Heere heeft nog meer plannen met Elia. Straks moet hij alleen tegenover die Baals-profeten staan. Straks moet hij alleen tegenover het ganse volk op de berg Karmel staan. En zijn geloof moet geoefend en gesterkt worden. Wil hij bekwaam zijn voor die ontzaglijke taak die God hem straks op zijn schouders gaat leggen. En de manier die God heeft om het geloof van zijn volk te sterken is niet door ze iedere keer maar een nieuw beetje geloof te geven en op het geloof dat er al is maar wat nieuws te leggen. Maar de manier die God heeft om het geloof van de zijnen te sterken is dat geloof op de proef te stellen. Dat geloof te testen. Gods wijze van werken in het geloofsleven van zijn kinderen is dat hij het geloof net als het goud in de smeltkroes gooit. En dat gebeurt hier bij Elia. Hij mocht uit de beek drinken. En dat ging een lange tijd goed. En er was water genoeg. Zoveel als Elia maar nodig had, zoveel als hij maar lustte. Totdat ook in die streek de gevolgen van het oordeel Gods merkbaar worden. Totdat de beek begint uit te drogen. En toen, we zagen het al, kwamen de vragen. Toen kwam de beproeving. Als dat zo doorgaat, dacht Elia, dan nog een week hooguit. En dan is het op. En dan komt de ongerustheid, dacht u niet? En toen kwamen ook de vragen, maar de Heere had gezegd, gij zult uit de beek drinken. Wat zal er dan van het woord van de Heere overblijven? Een dag later komt die vraag met nog grotere klem en kracht op Elia af. En als er bijna geen water meer te vinden is, en als Elia zo eigenlijk in de modder van dat beekje, in de klei van die bedding, een putje moet graven om dan te kijken of er nog een klein beetje water in overblijft, zodat hij nog wat modderig drap overhoudt, dan, ja, dan komen de vragen in ongekende kracht en klem op hem af. Heere, uw woord, wat is er van uw woord waar? Daar zit de beproeving in. En God is bezig Elia te leren dat hij niet van de middelen afhankelijk is. Hij moet er wel gebruik van maken. Natuurlijk, in gehoorzaamheid, zolang God ze geeft. Maar hij mag er nooit op gaan vertrouwen. En dat gevaar is er als je nou al een jaar leeft. Langs de weg van het wonder waar langs de Heere je leven onderhoudt. Water is er elke dag. Oh, je gaat ervan uit. Dat is vanzelfsprekend, nietwaar? En als die raven elke dag weer terugkomen met steeds weer nieuw vlees en steeds weer nieuw brood. Je gaat er ondertussen op rekenen dat dat gewoon is. Je gaat ervan uit dat de middelen er wel zijn. Je gaat op de middelen je vertrouwen stellen. Maar God weet dan op een juist moment een mens te leren dat die middelen dat ons vertrouwen niet waard zijn. Maar dat het vertrouwen een ander adres moet hebben. God alleen. En als er dan geen water meer in de beek is, dan moet Elia tegen zichzelf en tegen de Heere zeggen: niet Heere, hoe moet dat nu? Maar dan moet Elia tegen zichzelf en tegen de Heere zeggen: Heere, u hebt het zelf gezegd. U hebt uw beloften gegeven. Als er dan geen water in de beek meer is, nee, dan weet Elia geen raad. Maar dan moet hij tegen zichzelf ook zeggen: maar jij hoeft het niet op te lossen. God weet raad. Hij staat nooit machteloos. Maar daar is een mens zo nog maar niet aan toe. Want weet u wat er gaat gebeuren als er zo'n beproeving komt? Dan komt de verzoeking om nou zelf een oplossing te zoeken. Het zondige hart van een mens, het zondige hart ook van een kind van God. En Elia was een mens van gelijke beweging als wij, net zo ongelovig van nature en net zo zwak van moed en klein van krachten. Het zondige hart van een mens, dat is ook een ongelovig hart. En dat gaat in de dagen van de beproeving menigmaal proberen door redenering een eigen weg te zoeken. De zaak in eigen handen te nemen. Zelf plannen maken. Elia gaat dan denken: moet ik nou maar weggaan hier? Moet ik nou maar ergens anders heen gaan? God zegt niets. Drinken heb ik straks niet meer. De belofte van de Heere ligt er wel, maar die is nou toch eigenlijk niet meer betrouwbaar. Een jaar lang heb ik daarmee kunnen leven en een jaar lang heb ik gezien dat het waar is wat de Heere gezegd heeft. En nou blijkt dat het niet waar is. En nou blijkt dat ik met die belofte omkom. En nou blijkt dat de Heere niet instaat voor zijn woord. En nou blijkt dat zijn beloftenissen verder haar vervulling missen. Zie je wel, je moet zelf aan het werk, Elia. Maar dat durfde hij aan de andere kant ook weer niet. Want God had gezegd: daar zal ik u onderhouden. En de belofte was verbonden aan die voorwaarden, u weet nog wel. En ergens anders heen gaan kan pas als God zegt: Elia, je moet nu vertrekken. En zo zit hij in het conflict. Van binnen strijd en worsteling, en zo gaat dat toch in een mensenleven. Ging het bij Elia zo? Hoe ik dat allemaal weet? Wel, ik weet het niet zeker. Maar zo gaat het wel in het leven van beproefde mensen. Zo ging het in het leven van de vader van alle gelovigen. Daar staat het dan wel van geschreven. Bij hem, Abraham, ging het net eender. God had een belofte gegeven. En Abraham heeft op die belofte vertrouwd. En Abraham heeft gedacht van zijn 75ste levensjaar af, toen die belofte kwam, tot zijn 86ste levensjaar, dat de Heere voor zijn woord in zou staan. 11 jaar lang heeft Abraham vertrouwd op die belofte. Totdat hij het ook niet meer zag. En in een moment van zwakheid, in een moment van moedeloosheid, in een moment van ongelovigheid, heeft hij toen gedacht, zie je wel, de Heere zal het wel zo bedoelen, dat ik nu zelf naar de vervulling van de belofte moet grijpen. En in overleg met zijn vrouw Sarah hebben ze toen maar besloten dat Abraham er een vrouw bij zou nemen. Hagar. Zo zou God het wel bedoeld hebben. Zo zou de belofte wel vervuld worden. Abrahams beek droogde uit. Abrahams beek waaruit hij drinken kon om zijn geloof te onderhouden droogde uit. En toen zijn beek uitdroogde, wist hij niet meer hoe hij op Gods belofte zou vertrouwen. En hij dacht en hij redeneerde en hij overlegde en hij rekende. En het resultaat was een kind bij Hagar, Ismaël. Hij ging zelf aan de slag. Is dat niet begrijpelijk? Nou, of het begrijpelijk is. Want het is nog niet zo eenvoudig, gemeente, als je het in de praktijk moet meemaken, om te zitten bij een beek die uitdroogt. En om daar dan ook te blijven wachten. Het is niet zo eenvoudig om met niets anders te leven dan met een woord van de Heere. En vooral als dat woord van de Heere lijkt onbetrouwbaar te zijn. Het is niet zo eenvoudig. Had God nou maar een week of 3 weken eerder gesproken, had de Heere nou maar van tevoren tegen Abraham gezegd, Abraham, als je dat gaat zien, dat dat water minder wordt en dat dat stroompje dunner wordt, dan moet je ondertussen maar eens op gaan stappen, want dan is er wel een ander plekje waar ik je in leven kan houden. Als God dat nou maar gezegd had, dan had Elia een soort verzekering gekregen, het komt wel goed, dan had hij het zwart op wit gehad en dan kon hij zeggen, nou is het ongeveer tijd, nog een poosje en dan zal dat beekje wel uitgedroogd zijn. Laat ik nu maar vast gaan, want God heeft gezegd, als het zover komt, dan moet je maar naar Zarfat gaan. Als God het nou van tevoren maar alles allemaal precies uitgerekend aan Abraham had meegedeeld. Maar de Heere zei niets. De Heere zei niets. En dat hoort kennelijk bij die beproeving. De beek droogt uit en de hemel is stil. Wat een beproeving wordt dat. En dat hebben er meer meegemaakt. Dat hebben ze meegemaakt in de dagen van het Nieuwe Testament in Betanië. Ze hadden de Heere Jezus een boodschap gestuurd. Die 2 dodelijk ongeruste zusters, Martha en Maria. Heere, zo hadden ze gezegd, die gij lief hebt, is krank. En ze dachten, dat is genoeg, dat SOS zijn is genoeg. Hij zal komen. Hij zal komen om Lazarus te genezen voordat hij sterft. En Jezus heeft de boodschap gekregen. En Jezus heeft, toen hij de boodschap kreeg, besloten om waar hij was te blijven. Nog 4 dagen. En toen hij na 4 dagen naar Betanië reisde, was hij te laat. Want toen was Lazarus al gestorven en hij was al begraven ook. Maar wat een beproeving was dat. Voor die 2, voor Martha en Maria. Nu hadden ze het de Heere laten zeggen. Nu had de Heere de boodschap gekregen. Jawel, want die boodschapper was teruggekomen en die had ze verteld. Ik heb de boodschap overgebracht. En hoe is het gegaan? Ja, ik weet niet wat hij gaat doen. Nou, toen bleven ze al in ongerustheid achter. Want de Heere was niet in 1 keer met die boodschapper meegekomen. Maar ze hebben gedacht, hij heeft zeker nog wat te doen. Hij maakt dat werk gauw klaar en dan komt hij wel spoedig. Misschien komt hij een dag later, maar de dag ging voorbij en de volgende dag ging voorbij. En het werd met Lazarus al erger. En hij werd al zieker. En hij raakte in coma. En hij stierf. Wat een beproeving. Als er een belofte is. Belofte, ja, hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Heren, dat hebben we toch gedaan? Tot u zijn we gevlucht. Op u hebben we gehoopt. En u komt de Heren niet. Ze zaten bij een uitgedroogde beek. En de Heren kwam niet. En de hemel bleef gesloten. En ze hebben dat ondervonden, de discipelen, toen ze midden in de storm op het meer waren. Jezus was niet aan boord. Oh, wat hebben ze het moeilijk gehad. Tegen de golven en tegen de wind in. De dood voor ogen, vrees die hun hart bekroop. En Jezus was er niet, wist hij van hen dan niet. En wat hebben ze geworsteld, wat hebben ze gezucht. Jezus komt echter niet. Wanneer komt hij? In de eerste nachtwaken? Nee. In de tweede? Nee. In de derde? Nee. En hij kwam tot hen in de vierde nachtwaken. Toen ze zich afgepijnigd hadden. En toen ze geen krachten lichamelijk en geestelijk meer over hadden. O, dat uitstel. De Heere zegt niets. En onze beek droogt uit. En de dood is voor ogen. En Jairus, om er nog één te noemen, hij was naar de Heere Jezus gesneld. Zijn dochter was nog in leven. Nu kon het nog. Nu kon de Heere nog komen als hij haast maakte. Als hij gewillig was om haast te maken. Dan zou zijn kind nog van voor de poorten van de dood kunnen worden weggehouden. Maar de Heere maakt geen haast. En op al zijn gemak en in alle rust geneest hij eerst nog die bloedvloeiende vrouw. En dan komt er een naar Jairus toe uit zijn huis om te zeggen, maak het de meester maar niet meer moeilijk, want je kind leeft niet meer. Alweer zo'n stukje uitstel. Jairus beek droogde uit. Waar moest hij heen? Hij ging naar de Heere. En de Heere kwam te laat. En die Canaanese vrouw, en dan noem ik maar geen voorbeelden meer. Haar beek droogde uit, haar nood was groot. De duivel, deerlijk van de dochter, deerlijk van de duivel bezeten. Waar ging ze heen? Naar het enige adres waar ze heen kon. Zone Davids, ontferm u mijner. Maar de Heere antwoordde haar niet één woord, niet één woord, niet één woord. En zo doet de Heere dat. Zo werpt hij het geloof. In de smeltkroes. Zo beproeft hij het. En hoe komt de mens er dan doorheen? Houdt dat geloof het dan nog uit? Ja, alleen als het echt is. Alleen als het echt is. Dan komt het er doorheen. Dan wordt het erdoor geoefend. Dan wordt het erin gesterkt. Dan wordt het erdoor gelouterd. Hebt u wel eens meegemaakt dat uw beek uitdroogde? Het ging allemaal zo goed. Het ging allemaal zo mooi. En toen begon de beek van ons aardse geluk op te drogen. De beek van ons rustige bestaan. Van onze huiselijke vrede. Van ons gezinsgeluk. Er kwamen ernstige zorgen. Er kwam bange nood. Er kwam misschien wel de dood. En aan scherven lag je geluk. En uitgedroogd was je beek. Heren, waar dan heen? Ja, hoe reageren we er dan op? Wat is dan onze toevlucht? Als je bidt en je krijgt geen antwoord. Als je roept en de hemel blijft stil. Als je het niet meer weet en er komt geen woord van de Heere, geen aanwijzing. En ook als het in geestelijk opzicht een uitgedroogde beek gaat worden. Dat kennen Gods kinderen. In hun leven zijn tijden waarin ze de omgang met de Heere kennen en beoefenen. En waarin de Heere nabij is. En waarin het woord tot hen spreekt. En waarin ze opening hebben in het gebed. En waarin het vertrouwen beoefend mag worden. God zegent. De Heere denkt aan mij. Zoals Elia dat ondervond. Elke dag weer kwamen die raven. Elke dag weer was er water. De Heere was aan zijn zij. Het is mij goed nabij God te wezen. Innerlijke vrede. Maar die beek die begint uit te drogen. Het woord spreekt niet meer op diezelfde manier tot je ziel. Bidden, dat gaat niet meer met dezelfde vurigheid en hartelijkheid als voor die tijd. Het wordt sleur, het wordt kil. En als je het veranderen zou willen, als je er begeerte naar hebt om de Heere opnieuw te ontmoeten, spreek Heere tot mijn ziel, dan is het net alsof de hemel dicht is. En alsof het woord gesloten is. En je kunt je hart niet meer meekrijgen in het bidden. De beek van het besef dat de Heere goed en goedertieren is, droogt op. En een mens wordt erdoor geschokt en geschud. Wat dan? Wat dan? Er is niets zo moeilijk als blijven wachten bij een uitdrogende beek. Maar er zijn tijden in het leven van Gods kinderen dat de Heere dat van hen verwacht. Wacht op de Heere, ook al zit je bij een uitgedroogde beek. Wacht op de Heere. En laat het aan hem over. Een andere weg is er toch niet. Wou je het zelf op gaan lossen? Net als Abraham met Hagar. Net als zoveel die zelf aan het werk gegaan zijn. Die het zo of zo hebben proberen op te lossen. Dat is mislukt. Denk nog maar eens aan Elia. Die had best een ander plekje kunnen vinden waar nog wat water was. Maar hij zou er geen voedsel gevonden hebben. Hij was er toch omgekomen. Het enige wat de Heere van zijn kinderen verwacht in zulke omstandigheden is dat ze wachten op hem. Ook al droogt de beek uit. Want al zien ze het niet, het is toch waar. Hij zal ze nooit begeven. Het tweede wat we leren ten aanzien van het leven des geloofs is dat het leven van het geloof een woord van de Heere nodig heeft om op te steunen. Het geloof heeft altijd een woord van God nodig om op te steunen. Er was een woord door de Heere gesproken, een belofte, ik zal u onderhouden. Brood en vlees waren gegarandeerd en water eveneens. En als het bevel van de Heere komt, het nieuwe bevel dat Elia naar Zarfat bij Sidon gaan moet, dan is er weer zo'n belofte. Dan is er weer de toezegging. De Heere zegt, ik heb een weduwvrouw geboden dat ze u daar onderhouden. Vreemde bevelen, vreemde beloften, raven, nota bene, raven zullen brood en vlees brengen. Een weduwe, notabene, iemand die zelf gebrek heeft, zal gaan dienen voor Elia's levensonderhoud. Vreemde belofte, nietwaar? En dat zal gebeuren, dat laatste, in het land, notabene, van de schoonvader van Agab. Hoe kan het allemaal? Maar toch hebben die beloften Elia op de been gehouden. Ook toen de beek uitdroogde. Ook toen hij op weg moest. De lange reis bij de beek Krit vandaan helemaal naar Zarfat. In dat gevaarlijke Sidon. Ook toen hij naar die weduwe ging die hij van naam niet eens kende. In al die omstandigheden heeft hij aan de belofte Gods hou vast gehad. God had het toch gezegd. Maar wil dat kunnen, gemeente, zal het geloof houvast hebben aan de belofte Gods, dan moeten wij voor onszelf er innerlijk diep van overtuigd zijn dat God betrouwbaar is. En dat de Heere voor zijn woord instaat, met andere woorden, dan moet dat ingeboren, aangeboren ongeloof voor ons zondige adamitische bestaan ten onder gebracht worden. God heeft het gezegd. Ja, maar de beek droogt uit. God heeft het toch gezegd. Ja, maar je moet helemaal naar een heidensland. God heeft het toch gezegd. Ja, maar je moet bij een weduwvrouw zijn en die heeft zelf ook niets. God heeft het toch gezegd. En laat iedereen er dan de schouders maar over ophalen. En laat iedereen het hoofd maar schudden. En laat iedereen dan maar zeggen, nou, mij niet gezien. Dat is allemaal onmogelijk, dat loopt op niks uit. Laat iedereen dat dan zeggen. En laat het menselijk verstand en de menselijke redenering dan maar tot één conclusie komen. Het is onmogelijk, het is dwaasheid. Gaan zitten bij een beek waar raven moeten komen elke dag opnieuw. Nou, wie gelooft het? Wie gelooft er nou zo'n woord dat de Heere raven zal sturen? Roofvogels die het natuurlijk onderweg al lang zelf opgepeuzeld hebben. Wie gelooft er nou zo'n woord dat er een weduwvrouw die zelf gebrek heeft aan het allernodigste in staat zal zijn om Elia te onderhouden al die tijd dat er geen regen op de aarde zal zijn? Wie gelooft dat nu? Nou, laat iedereen dan zeggen dat hij het niet gelooft. Het waarachtige geloof, door de Heilige Geest gewerkt, overwint zelfs de wereld. Het waarachtige geloof steunt op het woord van God. En dat die twee dingen nou best naast elkaar in een mensenhart kunnen voorkomen, in het hart van een kind van God. Dat ongeloof waardoor je zelf naar de vervulling van de belofte grijpt. Dat ongeloof waardoor je zelf aan het redeneren en aan het werken gaat. En dat restloze vertrouwen op het woord van de Heere. Dat die twee dingen nu in één leven naast elkaar voorkomen. Ik herinner u maar weer aan Abraham. We zagen een ogenblik geleden dat er in Abrahams leven een tijd was dat hij dacht dat hij God moest helpen. En dat hij er zelf ook aan deel moest nemen om de belofte vervuld te krijgen. Hij nam in overleg met Sarah Hagar ook tot vrouw. En via haar kreeg hij dan, zoals hij dacht, het beloofde zaad. Een kind, een zoon. Ongeloof. Maar diezelfde Abraham heeft ook gekend de tijden waarop hij steunen mocht op niets anders dan op het naakte woord van de Heere. We lazen het immers in het vierde hoofdstuk van de Romeinenbrief. Welke tegen hoop op hoop geloofd heeft dat hij zou worden een vader van vele volken. Daar zit het in. Tegen hoop. Op hoop. De ene keer werd hij geslingerd naar de ene kant. Het kan niet meer. Het kan niet meer. Mijn eigen lichaam is verstorven. De moeder in Sarah is verstorven. Ik ben al 100. Sarah is al 90. Het is onmogelijk. Tegen hoop. En toch, er was de belofte. En die belofte die had gezegd, ge zult tot een vader van vele volken gesteld worden. Alzo zal uw zaad zijn. Abraham mocht naar de sterren van de hemel kijken. Abraham werd gestuurd naar het strand aan de oever van de zee om het zand te gaan tellen. En God zei, als je dat kunt, Abraham, dan kun je ook je nageslacht tellen. Op hoop tegen hoop. En zo is er een worsteling geweest in de ziel van deze vader der gelovigen. En het geloof heeft bij tijden overwonnen. En daarom kan de apostel schrijven en hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof. Maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij God ook machtig was te doen. Nou, als je op die hoogte mag staan en als God zo zijn belofte onder je wankelende voeten schuift en als hij je zo op een rots plaatst en je voeten vastmaakt, dan kun je de hele wereld aan. Als ze dan tegen Luther zeggen, joh, zou je het wel doen naar de Rijksdag te Worms gaan? Zou je het wel doen, je in dat gevaar begeven? De duivel zit niet stil. Zou je het wel doen? Dan zegt Luther, al waren er zoveel duivels als spannen op de daken, dan zou ik nog gaan. Want hij wist dat die duivels net zo makkelijk van de daken afwaaien als de pannen in de afgelopen nacht of de afgelopen week. Als God voor hem instaat, dan kan de hel hem niet deren. Als God het beloofd heeft, nou laat Abraham dan 100 jaar zijn. En laat Sarah over de tijd heen zijn. Hij heeft de menopauze met Sarah meegemaakt, Abraham. Die moeilijke jaren van de overgang. En hij weet heel goed dat de moeder in Sarah verstorven is. En dat het absoluut niet meer kan. Maar als God het gezegd heeft, gebeurt het. Want hij die het beloofd heeft, is machtig om het te doen. En zo heeft Abraham geloof geoefend. Wat is echt geloven? Dat is dat een mens wat heeft om zich aan vast te grijpen. Het onwankelbare en onfeilbare woord van God. En als God, ik zei dat zo pas, als God dat onder je voeten legt. In al de wankeling en de weifeling en de vertwijfeling en de ongelovigheid en in de wisseling en in de strijd en in de moeite en verder. Uit jezelf kom je niet verder. Maar als God zijn woord onder je voeten schuift, dan heeft het geloof grond om op te staan. En dan kan het geloof het wagen. En dan kan Elia op reis. En dan kan Elia naar Zarfat, notabene naar Zarfat. Dan kan Elia naar een weduwvrouw. In het vertrouwen, de Heere staat voor zijn woord in. En dan nog één ding. Het geloof moet ook beoefend worden in de weg van gehoorzaamheid. God beproeft het. God geeft er grond onder. Maar de Heere verwacht dat de geloofsbeoefening zichtbaar wordt in de gehoorzaamheid. Twee keer zei God dat toch? Toen hij Elia naar de Krit verwees, daar. En als hij Elia naar Zarfat verwijst, daar. Daar moet u zijn, Elia, daar moet u blijven, zolang als ik geen ander bevel geef. Maar dat betekent dat Elia gehoorzaam moet zijn. Is hij gehoorzaam? Terstond. Terstond. Zodra God het zegt, gaat hij. Hoe wonderlijk Gods bevel ook is, hij gaat. Net als de dichter van de 119e psalm. Vorige week haalde ik wat uit de 119e psalm op, maar dat is ook de geloofspsalm. Dat is de psalm van de geloofsworstelingen, van de geloofsoverwinning. Dan nu in die 119e psalm lezen we ook deze verzen. Ik heb mijn wegen bedacht en ik heb mijn voeten gekeerd tot uw getuigenissen. Ik heb gehaast en niet vertraagd om uw geboden te onderhouden. Ik heb me gehaast. Heere, u zei tegen mij, ga naar Zarfat dat bij Sidon is. En ik heb me gehaast. En de tekst zegt, toen maakte Elia zich op en hij ging naar Zarfat. Gehoorzaamheid. En dat wel terstond. Gemeente, leert u deze les ook in uw leven? Als God tot ons spreekt dat we terstond gehoorzaam zijn. Mag ik dat nog even toepassen? Even wat verder uitwerken, die vraag. Hebben we ons gehaast om die paden in te slaan waarin onze ziel zich nimmer kan vergissen? Als de Heer in zijn woord, in de prediking van zijn woord, komt met een bevel. Doet dit. Of doe dat niet meer. Breek met die zonde. Bekeert u. Zoekt eerst het koninkrijk Gods. Als de Heere zo tot ons komt met zijn woord, met zijn bevel. Met het bevel des geloofs. Met het bevel tot bekering. Wat doen wij? Wat doen we? Is er gehoorzaamheid? Is er onmiddellijke gehoorzaamheid? Is er gehoorzaamheid zonder uitstel? Natuurlijk, we nemen dat woord van de Heere aan. We onderschrijven het, het is waar. We accepteren het dat het de wil van de Heere is. Dat het een woord van de Heere is. Maar we stellen de gehoorzaamheid aan dat woord zo vaak uit. We zullen het morgen doen. We buigen eronder en tegelijkertijd verzetten we ons ertegen. En de gedachten, de woorden van Felix zijn ook de gedachten van ons hart. Als ik gelegene tijd zal bekomen hebben. U weet wel, die stadhouder, Paulus stond voor hem. Paulus sprak tot hem over rechtvaardigheid, matigheid, het toekomend oordeel. Felix bleef niet onberoerd, verre vandaar. Het raakte hem, het schokte hem. Hij werd zeer ontroerd. Hij voelde, het is waar. Hij voelde de klem op zijn geweten. Hij voelde de pijlen die uit het woord op hem afgeschoten waren. Die troffen doel, die verwonden hem. Maar, hoewel hij het aanvaarde als het woord van God, hoewel hij wist dat het waar was, hoewel hij ervoor boog, hij stelt tegelijkertijd uit, als ik gelegene tijd zal bekomen hebben. Later verder, Paulus. Is het in ons leven zo? Dat als de Heere komt met een bevel, met een opdracht, met een belofte, met wat voor een woord ook. Dat we uitstellen. En dat we niet kunnen zeggen en dat we niet met de dichter mee kunnen zingen. Ik heb me gehaast om die paden in te slaan waarin mijn ziel zich nimmer kan vergissen. Ja, je kunt je geweten wel geruststellen en zeggen, ja, ik geloof het wel. Maar ik heb nou nog dit te doen, ik heb nou nog dat te doen. Zoals Augustinus, die wist dat hij op een weg was die niet goed was. Zijn geweten getuigde het. Hij had de herinnering aan zijn biddende moeder steeds voor zich. En hij wist dat als hij met zijn concubine, met zijn bijwijf leefde en omgang had, dat hij op een weg was die naar het verderf voerde. En in die overtuiging bad hij ook, Heere, bekeer me en verlos me ervan. Maar niet nu, morgen. Niet nu, morgen. Is dat onze levensinstelling? Dat we het woord van de Heere wel aanvaarden, maar er niet naar doen en er niet onder buigen en er niet naar leven en er niet gehoorzaam aan zijn. Je kunt je geweten wel geruststellen, totdat je geweten ongevoelig geworden is. Maar als God ons roept, als God ons opschrikt, als God in ons geweten spreekt, als God een woord spreekt, als God getuigenis geeft van zijn woord in ons hart, als God ons roept om te breken met de zonde, als God ons roept tot waarachtige bekering en geloof, doen we het dan. Uit de gehoorzaamheid alleen zal blijken of we het woord echt geloven. En als je daarnaar kijkt, dan moet je zeggen, dan zit het in het leven van vele mensen niet goed. Want in het leven van vele mensen blijkt die gehoorzaamheid niet. Ook al roemen ze met de mond dat ze geloven. Wil dan toch niet stug, gelijk een paard weer streven. Amen.